Lieve vrienden, dit is weer een aflevering van Word bemoedigd. Drinken uit de bron. We drinken vandaag uit de bron met de preek van de week. En het onderwerp is leven met de Heilige Geest. Deze boodschap is gehouden door Jan Pol. Ik wens u, zoals dat vroeger deftig werd gezegd, een goede aandacht.
Goedemorgen allemaal. Mooi om hier te zijn en inderdaad weer gezichten voor me te zien. Dat is de afgelopen jaren weinig voorgekomen. Dus de meeste tijd sta je voor camera's te spreken. En soms wat een kleine groep mensen erbij. Maar jullie hebben hier weer een heerlijke groep om voor te spreken. Dus voor de mensen thuis, ik weet niet, misschien lig je nog in bad in je, met je iPadje of in bed. Je kunt heel comfortabel kun je zitten thuis om te kijken. Ook namens mij van harte welkom. Ik hoop dat je het niet erg vindt thuis dat ik me regelmatig richt op de mensen in de zaal. Want ik vind het zo heerlijk om niet een half uur lang in een camera te kijken. Nou, zo lang mag ik niet eens volgens mij trouwens. Maar goed, we gaan met elkaar opzoeken. Johannes hoofdstuk 1. Ik kwam er niet aan toe. Nou ja, ik kwam er niet aan toe. Ik wist pas gisteravond waar ik over zou spreken. Dus ik heb geen PowerPoint gemaakt. Maar ik ga die tekst rustig voorlezen. Johannes hoofdstuk 1 vanaf vers 32. En er staat: aan Johannes getuigde: ik heb de geest als een duif uit de hemel zien neerdalen. En hij bleef op hem rusten. Nog wist ik niet wie hij was. Maar hij die mij gezonden heeft om met water te dopen, zei tegen mij: wanneer je ziet dat de geest op iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dat degene die doopt met de Heilige Geest. Nou, we hebben vorige week het Pinksterfeest met elkaar gevierd. En het is altijd een geweldig feest natuurlijk. Maar dat is natuurlijk niet alles. Pinksterfeest kan achter je liggen, een ervaring kan achter je liggen. Maar hoe staat het er nu met je voor? En als ik hier in deze zaal bijvoorbeeld vraag: wie van jullie is gedoopt met de Heilige Geest? Steek je hand eens op. Wie is er gedoopt met de Heilige Geest? Ja, dan zie ik denk ik bijna alle vingers omhoog gaan. En dat is natuurlijk mooi dat je gedoopt bent met de Heilige Geest. En ik kan me dat moment ook nog herinneren dat ik gedoopt werd in de Heilige Geest. Ik was in mijn eentje, dat zal ik nooit meer vergeten. Ik was een half jaar daarvoor tot geloof gekomen. Ik kwam in een christelijk vermeerde kerk terecht, omdat mijn vrouw die mij door de Heer heeft geleid daar kerkte. En daar werd niet gesproken over de Heilige Geest. Maar ik was ongelooflijk nieuwsgierig, ik had geen christelijke opvoeding. Dus elke week ging ik wel een keertje naar de christelijke boekwinkel om daar één of twee boeken weg te halen. En opeens zag ik een boek daar staan over de Heilige Geest. En ik had een half jaar lang daar in de kerk nog niets over gehoord. Het was een boek van een meneer Torrey, iemand van de vorige eeuw. En de aard en de persoonlijkheid van de Heilige Geest. Ik dacht, hé, wat mooi. Dus ik ben het boekje ingedoken met mijn bijbeltje erbij en al die teksten opgezocht. En het raakte me. Ik denk, hé, wat mooi hoe gesproken werd over de Heilige Geest. En uiteindelijk, ik had het laatste hoofdstuk gelezen. Marijke was aan het werk op de EHBO. EHBO, eerste hulpafdeling van het ziekenhuis, daar werkte ze. En ik was alleen thuis en ik ben op mijn knie gegaan en ik heb gezegd: Heer, dat wil ik ook, wat er in het boek beschreven staat. Ik wist niet dat er een Heilige Geest was. En op die manier, dus toen ben ik neergeknield voor de kachel en mijn handen geopend en gezegd: Heer Jezus, ik heb gelezen in uw woord over die Heilige Geest en ik zou hem heel graag willen ontvangen. Wilt u mij dopen in de Geest? En toen heb ik mijn handen, zeg maar, wachtend omhoog opgestoken. En opeens gebeurde wat met me. Ik werd eerst warm. En toen kwamen er eens allerlei hele rare woorden kwamen er uit mijn mond. En later begreep ik dat ik in tongentaal begon te spreken. Nou, dat was mijn ervaring met de doop met de Heilige Geest. Maar gelukkig is het in mijn leven niet bij een ervaring gebleven. En daar wil ik eigenlijk met jullie over spreken. Want ik zie toch bij heel veel christenen dat het blijft bij een ervaring. Ja, ik ben gedoopt met de Heilige Geest. Maar we hebben met elkaar iets heel bijzonders gelezen. Wat opvalt in de tekst die ik gelezen heb. Er staat niet alleen dat de Heilige Geest op Jezus neerdaalde. Maar er wordt apart bij vermeld dat hij op hem bleef rusten. Nog een keertje. Wanneer je ziet dat de Geest op iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dat degene die doopt met de Heilige Geest. Nou, mijn vraag aan jou is nu niet of je gedoopt bent in de Heilige Geest, maar merk jij werkelijk in je leven dat de Geest van God op jou rust? Dat is wel erg belangrijk. En ik mis dat wel een beetje, om heel eerlijk te zijn. En dat zal ik ook wel uiten in mijn preek. Nu en dan, ik zal wat scherp zijn af en toe, omdat ik je even wakker wil schudden. Rust de Geest van God nog wel op jouw leven? Heel duidelijk. Ja, is de Geest van God aanwezig in jouw leven? Hoe weet je dat? Kun je dat zien, Jan? Ja, zeker kun je dat zien. Ik merk heel snel als ik met iemand spreek, met een christen, of hij wel of niet vol is van Gods geest. En dus ik ga gewoon een aantal dingen noemen die zeg maar het leven van iemand kenmerken waar de geest van God op rust. Zo simpel is het. Daar kun je dat aan afmeten. Nou, het eerste wat de Heilige Geest doet in jouw leven, hij zorgt ervoor dat jij de zonde in je leven overwint. Leid jij een leven met overwinning over zonde. Ik zie zoveel christenen nog knokken met zonde in hun leven. Ook Paulus spreekt daarover in de Romeinenbrief. Daar schrijft hij heel eerlijk dat er in hem een strijd gaande is. En dan zegt hij, ik doe niet hetgene dat ik wil, maar ik doe juist hetgene wat ik niet wil. En hij beschrijft dat, hij zegt, dat wil ik niet. En mijn daden zijn in strijd met mijn wil. Wie zal mij verlossen? Ja, gelukkig is er verlossing voor hem. Je moet dus ook wel doorlezen. En dan geeft hij uiteindelijk de oplossing voor zijn probleem met de zondemacht. Dan moet je hoofdstuk 8 gaan lezen en weer eens bestuderen. En dan zie je het werk van de Heilige Geest. En dan zegt hij daar deze prachtige woorden. Als u door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Toen ik dat een paar weken geleden weer eens las. Ik ben bezig met een boek over de Heilige Geest. En dan ben je alles aan het opzoeken en het lezen, weet je. En toen ik dat las, toen raakte me dat gigantisch. Hier staat dus dat door de kracht van de Heilige Geest kunnen wij de werken van het vlees, de werken van onze oude mens, kunnen we doden. Dat kun je niet uit eigen kracht, dat kun je alleen maar als je vol bent van de Heilige Geest. Een Engelse vertaling zegt heel mooi, the life of the spirit puts to death the corrupt ways of the flesh. Het leven van de geest in jou, dat doodt de corrupte uitingen van het vlees uiteindelijk in je leven. Dus iemand die vol is van Gods geest, iemand waar de geest van God op rust, die zal niet, zeg maar, gebukt gaan onder zonde in zijn leven. Die zal geen heftige strijd meer met de zonde hebben. Die heeft de zonde in zijn leven uiteindelijk overwonnen. Dat is het eerste kenmerk. Het tweede kenmerk, hij helpt ons te veranderen naar het beeld van Jezus uiteindelijk. Dat is wat de Heilige Geest doet. Dat is Gods verlangen dat jij en ik gelijkvormig worden aan het beeld van Jezus. Dat is waar Paulus ook over schrijft. En de vraag is, ga jij steeds meer op Jezus lijken? Want dat is wel Gods wil in je leven. Nou, ook daarin kom je tot de ontdekking, tenminste ik wel, dat je dat niet uit eigen kracht kunt. Daar heb je iets voor nodig. Ja, daar heb je de Heilige Geest voor nodig. Daar komt hij. 2 Korinthe 3, vers 17. Wij zijn net spiegels die het schitterende licht van de Heer weer spiegelen. Terwijl zijn geest in ons werkt, gaan wij steeds meer op hem lijken. Dat is een werk van de Heilige Geest. Dus hoe merk je of iemand vol is van Gods geest? Dat merk je aan het feit dat Jezus steeds meer in zijn leven uiteindelijk openbaar komt. En hoe komt het leven van Jezus openbaar in mensenlevens, in christenen? Door de vrucht van de geest. De vrucht van de geest is liefde, is vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Nou, ik zal heel eerlijk zijn, maar het afgelopen jaar ben ik heel veel christenen tegengekomen en heb ik dingen gelezen over christenen die nou niet bepaald wijzen op deze dingen die hier beschreven staan. Integendeel zelfs. Ik ben gigantisch geschrokken tijdens deze coronacrisis. De uitingen van mensen, ook van christenen. Het slechtste in de mens is naar boven gekomen. Sinds de coronacrisis is er een enorm maatschappelijk onbehagen naar boven gekomen bij mensen. Een groeiend wantrouwen, een verzet tegen de overheid. Discussies over meningsverschillen worden scherper en scherper. Er is sprake op dit moment van een brede onrust, van ontevredenheid, van polarisatie, van verharding in de samenleving. Opnieuw, de coronacrisis heeft heel veel slechtheid in mensen naar boven gebracht. Zoveel liefdeloosheid, zoveel oordeel, zoveel wantrouwen, zoveel achterdocht, zoveel angst. Dat is toch niet wat zichtbaar moet worden in het leven van een christen tijdens de coronacrisis? Als ik soms de Facebook post zie van mensen, joh, het is gewoon niet te geloven. Ik heb er zelf ook last van, door mailtjes en weet ik wat, waar ik allemaal van beschuldigd word, is gewoon niet te geloven in deze coronatijd. Omdat ik in een filmpje heb duidelijk gemaakt dat ik me zou laten vaccineren. Nou joh, ik ben de meest beruchte dwaalleraar die er bestaat volgens sommige mensen, omdat ik mezelf heb laten vaccineren. Er is zo'n polarisatie, er is zo'n felheid onder christenen. Zouden wij nu als christenen niet juist de vrucht van de geest aan elkaar moeten laten zien? Toch? Kan ik een amen horen? Zou dat niet juist zichtbaar moeten worden in deze tijd? Nou, ik wil even twee kort behandelen. De eerste, liefde. Zou juist in deze tijd de kerk niet moeten schijnen met ongelooflijk veel liefde? En zouden wij niet juist onderling ook die liefde moeten laten zien aan de wereld? Weet je, er zijn mensen die geloven dat er een groot complot gaande is. Nou, dat geloof ik ook, met heel mijn hart. Dat complot is al duizenden jaren bezig. Dat complot is om de schepping van God, de mens, uiteindelijk te vernietigen. Dat is zijn plan. En dat complot is ook om de gemeente van Jezus Christus krachteloos te maken. De duivel wil een krachteloze gemeente. Nou, daar slaagt hij goed in. Weet je hoe hij dit doet? Hij zorgt voor verdeeldheid. Hij zorgt dat we zo druk zijn om elkaar te bestoken. Ja? Om elkaar te bestrijden. Om discussies met elkaar te hebben. Dat we vergeten uiteindelijk om een boodschap te hebben voor de wereld. En Jezus zegt, jongens, aan jullie onderlinge liefde zal de wereld zien dat je mijn discipelen bent. Ja? Ik geloof dat we een revolutie van liefde nodig hebben. Jezus zegt, mijn gebod, dat is het hoogste gebod wat er bestaat. Hè? Mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben zoals ik jullie heb lief gehad. Dat is nogal wat. Weet je, alles zal verdwijnen. Jouw kennis verdwijnt. Ja, al die christenen denken allemaal dat zij het bij het juiste eind hebben. Nou, ik zal tegen je zeggen, joh, die kennis verdwijnt. Profetieën verdwijnen. Geloof dat bergen verzet zal verdwijnen. Korinthe zegt, er is maar één ding wat overblijft. En dat is de liefde uiteindelijk. Dat is de liefde. Niemand kan jou tegenhouden om lief te hebben. Ik heb hier opgeschreven, ze kunnen je lastigvallen, ze kunnen op je schelden, ze kunnen je reputatie vernietigen, ze kunnen je belasteren, ze kunnen je onrecht aandoen, ze kunnen je verbieden bij elkaar te komen, maar ze kunnen je niet verhinderen om lief te hebben. Er is altijd de vrijheid voor een christen om lief te hebben onder elke omstandigheid. Toen Stefanus door zijn tegenstanders gestenigd werd, staat er dat zijn gezicht leek op dat van een engel. Wow. Zijn gezicht leek op dat van een engel. En dan staat er het volgende. Vervuld van de geest. Dat was de reden waarom zijn gezicht eruit zag als een engel. Hij was vervuld van de Heilige Geest. Als de geest van God op je rust, dan kan het niet anders. Of dan straal je. En dan komt de liefde van God in je leven openbaar. En dan staat er vervuld van de geest. Sloeg Stefanus zijn blik op naar de hemel. Dat is wat we doen in coronacrisis. We stellen onze blik op naar Jezus. En wat gebeurt er dan? Oh, er komt er zoveel liefde over ons. Hij zegt, Heer, rekent ze deze zonde niet toe. Dat ze mij stenigen. Heer, vergeef ze. Wat een houding. Wat een verschil met wat ik zie opnieuw op allerlei Facebookpagina's. Jongens, ontland heeft echt een revolutie van liefde nodig. En die liefde zullen wij moeten brengen. Zullen christenen moeten brengen. De tweede vrucht die genoemd wordt, ik noem er even twee, haal ik er even uit, is de vrucht van vreugde. Nou, dat mis ik ook wel eens een beetje. Ja, de vrucht van vreugde. Vreugde gaat dieper dan vrolijk zijn of gelukkig zijn. Vreugde is iets van binnen. Dat is een stil vertrouwen. Dat waar we ook doorheen gaan, wat we ook meemaken, dat God altijd in controle blijft en te vertrouwen is. Een soort zekerheid. Ik heb een prachtige quote van mezelf. Die kun je gewoon op een tegeltje kun je thuis boven je bed hangen of in de woonkamer. En dat is de volgende quote. Daar komt die. Vreugde is niet de afwezigheid van moeilijkheden of problemen, maar de aanwezigheid van Christus in je leven. Moet je maar eens over nadenken. Vreugde is niet de afwezigheid van moeilijkheden of problemen, maar de aanwezigheid van Christus in je leven. In het boek The Voice of the Martyrs schrijft de auteur Todd Nettleton hoe hij zuster Tong interviewt. Het hele boek staat vol interviews met mensen die vervolging hebben meegemaakt. Afschuwelijke dingen. Ook deze vrouw, een Chinese voorgangster, heeft een hele poos in de gevangenis gezeten, in de meest beruchte gevangenis van China. En daar ongelooflijke, vreselijke dingen meegemaakt in die gevangenis. En deze Todd, die interviewt haar, is gespannen en hij is benieuwd naar haar verhalen. En hij stelt er uiteindelijk de vraag, zuster Tong, hoe was het daar in die vreselijke gevangenis? En hij verwachtte een antwoord te krijgen over ja, de vreselijke dingen die ze had meegemaakt en een beklag over hoe ze behandeld was. Maar dan schrijft hij het volgende. En toen ik het las, kreeg ik tranen in mijn ogen. Ze keek me aan met een hemelse glimlach. En zei, oh, in die gevangenis heb ik een geweldige tijd gehad. Jezus was bij me. Hij voelde zo dichtbij. En dan vertelt ze dat ze in die momenten zo Jezus' aanwezigheid ervoer. En zegt, en zo kon vertellen aan andere gevangenen over de hoop der heerlijkheid die in mij was. Wat een verschil met al die klagende, mopperende christenen tijdens deze coronacrisis. Niet te vergelijken met wat deze vrouw meemaakte. En denk ik, jongens, waar is de kerk die vol is van de Heilige Geest? Want er zou de vrucht van de Geest openbaar moeten komen uiteindelijk in ons leven. De volgende, nummer 3. Dus weet je nog, hoe kun je merken of iemand vol is van de Heilige Geest? De eerste was, hij heeft de zonde in zijn leven overwonnen. De tweede, hij gaat steeds meer op Jezus lijken. De derde, de Heilige Geest zal hem een getuige laten zijn. Wanneer de Heilige Geest over je komt, zul je kracht ontvangen en van mij getuigen. Evangelisatie was voor de eerste christen niet een of ander programma. Heel veel kerken die hebben programma's voor evangelisatie. Dat hebben we tegenwoordig nodig. Waarom? Omdat mensen niet meer uit zichzelf getuigen van Jezus. Dat vind ik raar, dat meen ik echt. Weet je, want als je vol bent van de Heilige Geest, dan wil je over Jezus praten. Jezus had al gezegd, de Geest zal mij verheerlijken. Ja, de Geest in mij en in jou wil maar één ding, dat is Jezus verheerlijken. En dat betekent dat je over hem wil praten, je kan niet anders, toch? Dat is de reden waarom ik om de zoveel tijd weer een andere kapper zoek. Ja, omdat ik dan denk, nou weet die kapper wel genoeg over Jezus en dan zoek ik weer een nieuwe kapper. Dat vind ik altijd heerlijk. Ja? En zo heb ik allerlei dingetjes die ik dan in mijn leven doe. Maar dit is voor mij een manier. En ik ben nu mijn kapper en dan zitten we nog in een mooi proces. Ik heb hem zelfs een boek een tijdje teruggegeven. Heeft hij gelezen, vond hij heel erg mooi. Dus het is nog niet af. Ik heb het gevoel, weet je, misschien, hij staat heel dichtbij tot Jezus komen. Maar als ik bij een nieuwe kapper kom, dan ga ik altijd door de week. Tegenwoordig werkt het trouwens niet meer, want ik ben gepensioneerd. En dat zien ze ook wel aan, omdat ik zo oud ben. Maar ze vroegen altijd van, zo meneer, heeft u een vrije dag? En dan ging ik bijvoorbeeld dinsdagochtend naar de kapper. Dan zeg ik, nou, ik heb een baas met hele flexibele werktijden. Oh, wat doet u dan? Nou, dan zei ik ben predikant. Het begrip voorganger, ik ben predikant. En dan slaat het altijd een beetje dood. Als je dat zegt. Wordt het altijd een beetje stil, worden ze wat onrustig. En dan ga ik verder en dan zeg ik, nou, daar ben ik trouwens niet altijd geweest. Vroeger was ik fysiotherapeut. En gegarandeerd, ik heb nog nooit meegemaakt dat ze niet de volgende vraag stellen. Dat is een hele verandering, hoe kan dat? En dan zeg ik, wil je dat weten? Ja, dan zeggen ze altijd, ja, dat wil ik weten. Dan denk ik, nou heb ik je. Nou kan ik mijn getuigenis vertellen. Ja, en ik heb versies van 5 minuten en van 1/2 uur. Nou, die kapper is minimaal 1/2 uur met me bezig. Dan heb ik 1/2 uur, hè, hij moet doorgaan met knippen, hij moet zijn beurt afmaken. Heb ik 1/2 uur om te delen wat er met mijn leven gebeurd is en wat Jezus voor mij heeft gedaan. Weet je, dat vind ik zulke kostbare, heerlijke momenten om mensen te vertellen over Jezus. Ik heb in mijn leven echt zoveel mensen tot Jezus mogen leiden. En waarom? Omdat ik vol ben van de Heilige Geest. En Gods Geest in mij wil maar één ding. En dat is Jezus verheerlijken. Jezus centraal zetten. Die boodschap wil ik brengen. De vierde, de Heilige Geest leidt ons. Word jij dan wel geleid door de Heilige Geest? Het staat tientallen keren in het boek Handelingen. Opnieuw, ik ben er op dit moment mee bezig en allerlei dingen gaan je opvallen. En de Geest zei tegen Filippus. Nou, die woorden staan voortdurend. En de Geest zei tegen die en de Geest zei dit. Dus die mensen waren in staat om de Heilige Geest te verstaan. Versta jij de Heilige Geest? Hoor jij het spreken van de Heilige Geest? Neem je nog wel tijd om stil te zijn? Weet je, we zijn allemaal zo ontzettend druk. En de wereld is vol geluiden. Je kunt nergens meer zijn of zitten of er klinken geluiden. In de wachtkamer van de dokter is er muziek. We kunnen niet meer tegen stilte. In de supermarkt draait er muziek. Overal is muziek. Overal is herrie. En voortdurend, weet je, lichten onze mobieltjes op. En wordt er een WhatsAppje doorgegeven. En we kijken op Instagram. En we zijn maar bezig met prikkels, met prikkels. Ben je nog wel eens stil? En luister je nog wel eens naar de Heilige Geest? Ik probeer het elke dag heel bewust te doen. Dan neem ik 1 uur, 1,5 uur om te luisteren naar de Heilige Geest. Elke dag. Tijdens mijn wandeling. Tijdens mijn wandeling doe ik geen voorbeden of de Heilige Geest moet dat aan me doorgeven, maar ik luister. Ik wil weten, wat heeft u te zeggen, Heer, in mijn leven? Het gebeurt regelmatig tijdens een wandeling. Ik heb het voorrecht dat ik een mentor mag zijn voor heel veel leiders in het land. En dan loop ik te wandelen en dan krijg ik een gedachte over een leider. Dan krijg ik een profetie, een woord van bemoediging. En tijdens mijn gebedswandeling nog stuur ik dan een appje door aan zo'n leider. Je ook moest aan je denken. En ik kreeg deze gedachte over je. En vaak tijdens de wandeling krijg ik al een reactie van Jan. Joh, je moet eens weten, het is zo raak. Dit had ik even nodig op dit moment. Hoor jij de Heilige Geest nog wel eens spreken in je leven? Weet je, dan komt je leven ook vol verrassingen te staan. 8 jaar geleden was ik ook aan het wandelen. Weet je, ik was voorganger in Haarlem, Shelter. En ik had een goed leven 8 jaar geleden, echt waar. Ik bedoel, het voorgangerschap vond ik mooi om te doen. Ik had een stukje ruimte om ook in het land bezig te zijn. Ik was verzekerd van een mooi salaris. Pensioenvoorziening. Ik had nooit gedacht om daar een eind aan te maken zelf. Ja, ik dacht, nou, tot mijn pensioen blijf ik voorganger in Haarlem. Prachtig mooi. Maar 8 jaar geleden, ik ben aan het wandelen. En opeens hoor ik die stem. En dan weet ik, het is de Heilige Geest. En die stem die zei, Jan, het wordt tijd dat je opvolger klaarmaakt. Want ik heb een andere opdracht voor je. En ik was verrast. Ja, o Heer. En ik begon daarover te praten met de Heer. Van Heer, maar ja, wat ga ik dan doen? Hij zweeg. En toen had ik een hele belangrijke vraag aan hem. Ik zeg, Heer, hoe zit het dan met mijn inkomen? Dan heb ik geen inkomen meer. Hoe moet ik aan financiën komen, aan een salaris komen? Ik doorbreek een pensioenopbouw. Hoe moet dat, Heer? De Heer zweeg. Hij vroeg maar 1 ding van me. Jan, ik wil graag dat je opvolger klaarmaakt. En dat je de gemeente loslaat aan de jonge, nieuwe generatie. Ik kom thuis en ik zeg tegen Marijk, ik denk dat de Heilige Geest iets tot me gezegd heeft. En ik wil het even bij jou neerleggen en even toetsen. Dus ik vertel haar wat de Heilige Geest me had gezegd. De eerste wat zij trouwens vroeg was, en heeft de Heilige Geest ook gezegd wie jouw opvolger moet zijn? Ik zeg, ja, het is wel een verrassing, zei ik tegen haar. Ik zeg, hoe bedoel je nou? Ik zeg, ik kreeg de naam van Walfried Giltjesdoorn. Weet je wat er gebeurde met Marijk? Die begon te huilen. Ik kreeg tranen in haar ogen. Ik zeg, waarom huil je nou? Nou, ze zegt, ik vind het zo sneu. Het is zo'n lief gezinnetje. Zo van, voorgangerschap is ook zwaar. En toen zei ik, lieverd, dat betekent wel, als we deze weg gaan, dat wij geen vast salaris meer hebben. Ik weet niet hoe God gaat voorzien. En we hebben op dit moment een mooie woning, een hoekwoning met een garage, daar wonen we nog steeds. En ik zei, het was 8 jaar geleden, en ik zei, dat betekent misschien dat we ons huis moeten verkopen. En ja, dat is een begrip in onze omgeving, in een flatje in IJmuiden komen. En toen zei ze, so what, zei ze tegen me. Ik wil maar 1 ding, Jan, en dat is de wil van God doen. En we zijn met z'n tweetjes neergeknield. En we hebben gezegd, Heer, als dit uw wil is, ja, dan willen we deze weg gaan. Dan willen we het avontuur samen met u aangaan. Weet je, ik leef nu 8 jaar later en God heeft ons geen seconde in de steek gelaten. En financieel ook steeds opnieuw voorzien in hetgene wat wij nodig hadden. Weet je, en zo is het leven met de Heilige Geest een continu avontuur, weet je dat? Als je naar hem luistert, als je doet wat hij van je vraagt. Nummer 5, ik heb er nog eentje. De Heilige Geest brengt ons naar een bovennatuurlijk niveau van leven. We kunnen functioneren in de gaven van de Heilige Geest. We kunnen profiteren, we kunnen woorden van kennis krijgen. We kunnen woorden van wijsheid krijgen. We kunnen de gaaf van genezing ontvangen. Functioneer jij regelmatig in de gaaf van de Heilige Geest? Het is zo dat Paulus ons oproept om ernaar te streven. Het woordje streven is een heel krachtig woord. Met alles wat in je is, moet jij ernaar streven om te functioneren in de gaven van de Heilige Geest. En dat kun je overal, op elke plek. Bij de kapper, bij de supermarkt kun jij functioneren ook in de gaven van de Heilige Geest. Dus hoe weet jij of Gods Geest op je rust? Je hebt de zondemacht overwonnen. Je laat de vrucht van de Geest in je leven zien. Je getuigt van Jezus. Je wordt geleid door de Heilige Geest. En je functioneert in de gaven van de Geest. Nou, hoe kun je ervoor zorgen dat de gaven, of dat de Geest op je leven blijft rusten? Dan moet je beseffen dat de Heilige Geest een persoon is. Hij is een persoon. Hij denkt, hij voelt, hij heeft emoties. En ik heb ontdekt dat je de Heilige Geest kunt bedroeven. Dat je de Heilige Geest kunt beteugelen, letterlijk. Die tekst wordt letterlijk in de Bijbel genoemd. Daar komt hij. 1 Thessalonicenzen 5 vers 19. Doof de geest niet uit. In het Grieks staat daar het beteugelen van de Heilige Geest. Hoe? Door menselijke invloed. Goed luisteren, daar waar wij onze kracht inzetten, verdwijnt de kracht van de Heilige Geest. Paulus schrijft erover. Hij zegt, Ik roem in mijn zwakheid, zodat de dynamus, de kracht van de Heilige Geest, zichtbaar wordt in mijn leven. Daar waar wij onze menselijke wijsheid inzetten, verdwijnt de wijsheid van de Heilige Geest. Opnieuw Paulus, daarover spreken wij niet op een manier die ons door menselijke wijsheid is geleerd, nee, zegt hij, maar zoals de Geest het ons leert. Dat is een ander soort wijsheid. Daar waar wij onze bekwaamheid inzetten, verdwijnt de bekwaamheid van de Heilige Geest. Niet dat wij, zegt Paulus, vanuit onszelf bekwaam zijn, nee, onze bekwaamheid danken wij aan God. In hoeverre krijgt de Heilige Geest ruimte in jouw leven? Jaren geleden was er een gemeentelid bij ons die mij een verhaal vertelde. Dat was toen net gebeurd. Ik zei, Jan, ik moet je wat vertellen. Hij wist dat ik een vogelaar was. Ja, ik ben iemand, ik vogel regelmatig. Hè. Dan ga ik het bos in, weet ik wat, en dan probeer ik vogels te spotten. En hij vertelde, hij zegt, ik heb een hele mooie tuin met een voederplank en elke dag komen er allerlei mooie vogeltjes op. De gewone musjes en de spreeuwen, zeg maar ook, ja, roodborstjes en de... Nou ja, de fiets, allerlei mooie vogeltjes. En hij zegt, Jan, een maand geleden verscheen er een prachtig mooie witte duif. Die daalde neer op die voederplank. Prachtig mooi. En hij zei, elke dag kwam hij terug. Elke dag opnieuw. Ik vond het zo mooi. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga een mooi huisje bouwen voor die duif. En hij is een heel handige man, timmerman, beeldhouwer, Dick. En Dick begon een mooi huis te bouwen. En op een dag was het huis klaar. Hij haalde de voederplank weg. En hij zette daar dat prachtige huis op een balk zette hij neer. Met een veranda erbij. En hij ging achter het raam in zijn woonkamer ging hij wachten. Het voer neergelegd in het huisje en ervoor op de veranda. En de vogeltjes kwamen. En uiteindelijk kwam die witte duif. En hij zei, Jan, weet je wat er gebeurde? Hij ging naar binnen. Maar een paar seconden. En toen kwam hij naar buiten. Hij is weggevlogen en hij zegt, Jan, ik heb hem niet meer gezien. Dan zei ik, Dick, daar zit een mooie les in. Dat gebeurt er als wij de Heilige Geest proberen te beteugelen. Als wij de Heilige Geest proberen in te passen in onze structuren, in onze kerkprogramma's. In de corona zijn we gedwongen, weet je, maar ik ben het een beetje zat geworden, echt waar, over hele strakke programma's. En dan denk ik, jongens, krijg de Geest van God nog ruimte om te werken? Zo belangrijk. We zeggen, Heilige Geest, kom maar, doe uw werk. Zullen we gaan staan met elkaar? Weet je, de vroege christenen hadden de boodschap van Jezus goed begrepen, hoor. Hij zei, jullie moeten wachten in Jeruzalem, je moet niks doen. Niet evangeliseren, helemaal geen stap verzetten, totdat je de Heilige Geest ontvangen hebt. Want je kunt niet zonder de Heilige Geest. Maar al heel snel, in de tweede eeuw, was de kerk dat kwijtgeraakt. Ik schreef van de week voor mijn nieuwe boek, al in de tweede eeuw sloeg de kerk een andere weg in. Ze vond het belangrijker om vertrouwen te stellen in menselijk kunnen, dan om geduldig te wachten op de Heilige Geest. De orde van de geest werd vervangen door de orde van de mens. En de dynamiek van de geest verdween meer en meer uit de kerk. En gelukkig zijn er momenten geweest in de kerkgeschiedenis waarop christenen zich realiseerden dat ze die Heilige Geest nodig hadden. En vandaar ontstonden opwekkingen. En vorige week heb ik een boekje gelezen over een opwekking in Mottlingen in Duitsland. In de 19e eeuw. Ik citeer even Jan Paul opnieuw. Deze beweging van Gods geest ging gepaard met tekenen en wonderen en veroorzaakte een schokgolf door het hele land. Duizenden mensen reisden naar het kleine dorpje, 500 inwoners, speciaal om God te ontmoeten, zonde te belijden en geestelijke vernieuwing, genezing en bevrijding te vinden. Deze opwekking ontstond door de ontevredenheid in het leven van één man, een dominee, dominee Bloemhart. Ontevreden over de status quo van zijn eigen spiritualiteit en van de kerk. En hij zei het volgende, en daar eindig ik mee. Ik verlang naar een nieuwe uitstorting van de Heilige Geest. Een nieuw Pinksterfeest. Dat moet komen voordat er iets kan veranderen in de christenheid. Want het kan in deze miserabele toestand niet langer voortgaan. En dat zeg ik ook op dit moment over de kerk in Nederland. Dat meen ik echt. Het kan niet langer zo doorgaan. Zo verandert de wereld om ons heen niet, echt niet. En het zit hem niet in nieuwe visies, nieuwe strategieën, nieuwe kerkprogramma's of weet ik wat. Nieuwe missionaire kerkplanten die allemaal gebaseerd zijn op natuurlijk denken. Daar komt hij, wat deze man zegt. De gaven en de krachten van de vroegchristelijke tijd. Oh, hoe verlang ik ernaar dat die wederkeren. En ik geloof dat de verlosser gewoon staat te wachten tot wij er hem vragen. Als ik kijk naar wat we hebben, dan moet ik zuchten. O Heer Jezus, is dat de beloofde geest waarvoor u aan het hout hing? Waar is de geest die natie na natie doordringt met dezelfde vaart als in de tijd van de apostelen? O Heer God, we willen samen zo bij u komen, Heer. Heer, als we kijken, Heer, opnieuw wat er los is gekomen in het land, Heer. Als we kijken naar alle problemen die er zijn, Heer. Als we kijken naar de geestelijke toestand, Heer, van dit land, Heer. Dan hebben we opnieuw een uitstorting van uw Heilige Geest nodig, Heer. Heer, en die uitstorting, Heer, die begint bij ons, Heer. Die begint in de kerk, Heer. Die begint bij mij, Heer. En ik bid, Heer, dat er in de kerk weer mensen zullen opstaan en zullen beseffen, Heer, dat die nieuwe uitstorting van uw Geest nodig is, Heer. Dat alleen het land kan veranderen, Heer. Heer, we geloven met elkaar, Heer, dat u nog een opwekking gaat geven in het land, Heer. Maar dat betekent dat de kerk eerst weer opnieuw vol moet worden van uw Geest, Heer. Dat die Geest van God, Heer, op de kerk zal moeten rusten, Heer God. En ik bid, Heer, dat het verlangen zal komen in harten van mensen, Heer. Heer, ik bid hier voor de leg, Heer. Heer, waarin de geschiedenis ook momenten geweest zijn, Heer, van uitstortingen van uw Heilige Geest, Heer. En ik bid, Heer, dat ook in deze kerk een diep verlangen komt, Heer. Heer, dat ze op hun knieën zullen gaan met elkaar, Heer. En het uit zullen roepen, Heer, kom met uw Heilige Geest, Heer. Wij hebben als kerk, Heer, uw Geest weer nodig, Heer. Vernieuw ons, Heer, stort uw Geest opnieuw uit. Want alleen als we vol zijn van uw Geest, Heer, kan de omgeving waarop we zijn veranderen. En zullen mensen geraakt worden door het evangelie. En dat bid ik zo, Heer, in Jezus' naam. Amen.
Ik hoop dat u weer opgebouwd bent door deze toespraak. En ik wens u God zegen toe. Graag tot een volgende keer.